twee, één. Haha, boom! Ja. Daar gaan we zeker weten. Aflevering 111.
Ik dacht, wat gebeurt er?
Wat gebeurt er? 111. 3, 2, 1, boom. We hebben, je zei het net, Robert, en het is gewoon waar. We hebben officieel de Bitcoin Show geëvenaard.
Ja.
Dat was mijn vorige podcast. Daar hebben we 111 afleveringen gemaakt. En nu hebben we ook 111 afleveringen van Viva Valentine gemaakt. Eventjes de discussie vermijdend dat er nog wat extra afleveringen eerst los waren. En ja, later niet meer los geteld werden en zo. Maar goed, oké, 111.
De telling zijn er gewoon 111.
Precies, ze zijn er gewoon 111. Vandaag gaan we het hebben over UFO's. Maar we gaan het ook hebben over een dam in Oekraïne. Die met veel spektakels opgeblazen. We gaan het ook nog hebben over Twitter. Twitter als mediaplatform. Twitter is uit de kast gekomen als videohostingplatform. En ja, daar gaan we ook hopelijk dankbaar gebruik van maken. Maar goed, laten we beginnen met de Oekraïne. De dam. Het is aan op de dam.
Misschien even de eerste link.
De eerste link, daar gaat hij.
Als inleiding op dit onderwerp.
Ja, dan gaat hij even kijken. Kunnen we hem even fullscreen kijken? De dam, daar is hij. We zien hem hier mooi in beeld. Schitterende infraroodbeelden van de dam. Hier doet hij het nog. Hier is hij nog in perfecte staat, deze dam.
En, toen
en nu niet meer. Nu is hij niet meer in perfecte staat. De dam is stuk. Kijk, daar gaat hij. Ja, stukjes dam vallen naar beneden.
Ik had de beelden al gezien van het resultaat erna, maar nog niet. Deze zag ik net voorbij komen van iemand die dus inderdaad de beveiligingscamera's beelden van de dam deelde, waarbij je ziet dat het zijn tekst erbij is van zie je wel, het is van binnenuit opgeblazen. Dat kan ik me indenken trouwens, maar het is nog niet dat je dat kan zien op dit beeld door de hele grote flits die er doorheen staat. Maar er is een discussie gaande uiteraard weer van hoe did it?
Ja, natuurlijk. Hoe did it? Het is toch duidelijk wie het gedaan heeft. Oekraïne heeft het gedaan. Ja.
Waarom heeft Oekraïne het gedaan?
Nou ja, omdat nu de Krim geen water meer heeft. Deze dam zorgde voor elektriciteit en voor water. Voor het gebied van de Krim. Er was al sprake van, voorafgaand aan de oorlog, de Oekraïne dit van plan was om dit te doen. Want de effecten hiervan zijn echt dramatisch.
Mm-hmm.
Dat gebied is door Russen bezet. Dus die hebben nu een logistiek probleem als het gaat om waterleveranties aan de Krim. Oekraïne is de enige die hier belang bij heeft. Ik zag shoots, maar ook tweeten van de Russen een terroristische daad. Weet je, sodemieter toch op, man. Die gast de hele tijd. Eerst met die pijpleiding die overduidelijk niet door Rusland was opgeblazen. Die hebben daar geen enkel belang bij, weet je. Ik bedoel, en Rusland ook. Rusland heeft die dam al. Dit is in hun eigen gebied, weet je. Ik bedoel, waarom zou Rusland zijn eigen infrastructuur opblazen? Dat staat helemaal nergens.
Ja, dat is ook de vraag die Arno Wellens stelde op Twitter. En Pieter Zijhaan, een van de oprichters van Stratfor, dat geopolitieke consultiebureau. En ja, we zijn allebei niet echt heel erg fan van hem. Ik vind sommige analyses wel grappig. En ik lees zijn nieuwsbrief eigenlijk wel regelmatig. Maar die stelt dus ook inderdaad dat het de Russen waren om de opmars van het counteroffensief van
het niet bestaande counteroffensief, dat moet gestopt worden.
Ik probeerde ook inderdaad te zeggen zonder te lachen, maar ik dacht ook van welk offensief, want volgens mij weet iedereen die een beetje de oorlog volgt dat niet goed komen. Goed, dat er zijn.
Nou, misschien komt het er, who knows, maar ik bedoel, het is
er niet in ieder geval.
Het is er niet.
Maar zijn argument was van omdat het er wel gaat komen, moeten zij dus inderdaad een buffer gaan aanleggen daartegen.
Ja, nou ja, goed, weet je. Kijk, iedereen kan wel een verhaal verzinnen over waarom, wie er allemaal belang bij heeft. Uiteindelijk zal wel weer blijken dat het de Amerikanen waren die de dingen hebben opgeblazen. Dat is natuurlijk al de hele tijd hetzelfde liedje. Maar goed, weet je, whatever. Het kan mij ook verder helemaal geen reet schelen, eerlijk gezegd.
Nee?
Nee, want het is, ze zijn allebei verrot. Het is, dat heb ik nu ook, weet je. Dat ik zo, het vervelende van die discussie is dat van, ja, oké, Oekraïne, dat zijn overduidelijk de bad guys. Ondanks dat ze zijn binnengevallen, is wat ze doen. Ik wil de Azov-brigade, dat zijn gewoon nazi's. Mm-hmm. Weet je, dat zijn echt die. Zij geven Poetin al dat mediavoer om dat nazi-narratief, om dat denazification-narratief, wat in Rusland heel groot is.
Mm-hmm.
Dat ik bedoel, ze pakken die gasten. Als ze het overleven, dan trekken ze hun kleren uit en zitten ze onder de nazi-tatoeages. Weet je? Ik bedoel, veel meer bewijs heb je niet nodig dat die gasten nazi's zijn.
Maar er zijn ook nu heel veel mainstream media die dat beginnen te.
Ja, natuurlijk.
Het probleem met de nazi's in Oekraïne, dat soort teksten.
Maar dat
van
probleem
New York
Times. Was er al voorafgaand aan die oorlog. Nou, en ik bedoel, dan lijkt het net zo van, dan ben ik pro-Rusland. Nee, maar ik vind Rusland ook verschrikkelijk. Ja. Weet je? Ik bedoel, dat is ook gewoon één grote corrupte machine waar het alleen maar om geld draait. En
En zeker geen vrijheid en vrije markt.
Nee, precies. Dat is het hele ding, weet je. Ik bedoel, al die grootmachten die tegenover elkaar staan. Amerika, Rusland, China. En dan nu opkomend heel erg Saoedi-Arabië en het Midden-Oosten als blok eigenlijk. Want zodra die verdeeldheid daar opgelost is, dan gaat het ook een gigantisch machtsblok worden. In geen van al die gebieden staat persoonlijke vrijheid en vrije markt voorop. Het is gewoon echt om te janken, weet je. Dat is mijn probleem ermee. En dan zitten twee van die gasten vliegen elkaar in de haren. En straks, als we een beetje pech hebben, nog meer. En de enige mensen die er echt slachtoffer van zijn, zijn gewoon de normale, hoe noem je het, de gewone doorsnee Oekraïners, de gewone burgers in Oekraïne en de gewone burgers in Rusland, die betalen hier gewoon de prijs voor. En ook hier in Europa, hoor. Ik bedoel, wij betalen ook de prijs voor deze.
Ja, precies. Dan zei ik, dit is de mens. We zijn allemaal, alle mensen die enigszins vrijheid minder zijn nastreven, die zijn hier de lul van. Maar inderdaad, je hebt een aantal van die landen, bijna geen van die landen heeft persoonlijke vrijheid hoog in het vaandel staan. Sommige landen hebben misschien economische vrijheid wat hoog in het vaandel staan. Maar het is geen van allen een voorbeeld voor de politieke of de levensfilosofie, zeg maar, die wij nastaan. En dat is natuurlijk lastig met zo'n conflict. We proberen elke keer geopolitiek nieuws te duiden. Ja. We willen informatie brengen op een manier dat mainstream media dat niet doet. Dat is een belangrijk gegeven. Maar daardoor lijkt het soms of we een soort van helemaal pro-Rusland zijn. Nee, het is gewoon, we tekenen een plaatje waarbij we zien van het is niet zo zwart-wit. Dat is misschien een meer.
Het is natuurlijk nooit zwart-wit echt. Weet je wat een interessante analyse was die ik laatst hoorde? Dat kwam van Alex Gladstein en hij is de voorzitter van de Human Rights Foundation. En hij kwam met een voorbeeld. Hij heeft eigenlijk een artikel geschreven over wereldmachten door de eeuwen heen. En hij zei van wat interessant is, wat je vaak ziet bij wereldmachten, is dat hun buitenlandbeleid is altijd door en door corrupt. Weet je, dat draait alleen maar om geld. Dat zag je bij Nederland met de VOC, bij wijze van spreken. Weet je, dat draaide alleen maar om geld verdienen en om dat zo maximaal mogelijk te doen. Het interessante was, in die tijd was dat in het terwijl die VOC bezig was geld te verdienen, waren er in Nederland zelf waren de grondrechten heel sterk. Weet je, persoonlijke de rechten die de mensen, die de burgers hadden in Nederland, die waren heel goed gewaarborgd. Dus er heerste vrijheid en er heerste veiligheid in Nederland. Het was niet alsof mensen links en rechts geëxecuteerd worden en onterecht werden opgepakt omdat ze het niet helemaal met het establishment eens waren. Weet je, dat er heerste gewoon orde en rust. Mm-hmm. En die grondwetten werden gewaarborgd. Hetzelfde met Amerika. Weet je, Amerika ging los. Weet je, van na de Tweede Wereldoorlog. Als je ziet wat er allemaal gebeurt. Weet je, Korea, Vietnam, de Golfoorlog. En ga ze maar door. Afghanistan, Irak nog een keertje.
Alles in Zuid-Amerika.
Alles in Zuid-Amerika. En dat ze zijn één grote terreurcampagne begonnen in de wereld. Maar intern in het land zelf heerste relatief gezien veiligheid en democratie. En hij zei van ja, het is interessant dat je eigenlijk nooit ziet dat landen waarin, kijk, al die wereldmachten hebben met elkaar gemeen dat ze extern, dus naar het buitenland toe, zijn ze verschrikkelijk. Mm-hmm. Maar intern heerst er vaak een grote democratisch gevoel, als het ware. Dat de mensen zelf vormen een eenheid. Mm-hmm. Als je kijkt naar Rusland of als je kijkt naar China, is niet het geval. In China helemaal. Ik bedoel, als mensen zeggen China wordt een wereldmacht, ze hebben helemaal de voorwaarden daar niet voor. Mm-hmm. Want dat land is zo verdeeld als het maar kan. En om dat de kop in te drukken, heb je dus steeds meer repressie vanuit de Chinese overheid. En dat gaat gewoon niet werken. Je kunt niet een oorlog intern en extern vechten. Mm-hmm. China voert hem nu alleen intern, maar als ze hem ook extern moeten vechten, dan kun je hem niet ook intern vechten. En dat is waar bijvoorbeeld Nazi-Duitsland dan kapot is gegaan. Want dat was al wel intern een oorlog, omdat er steeds meer weerstand kwam tegen de oorlog. En natuurlijk ook de Jodenvervolging, waarvan iedereen denkt dat alle Duitsers daarmee eens waren. Maar dat die informatie daarover kwam ook langzaam op gang. Dus tegen 1944 hadden Duitsers door wat er aan de hand was. Mm-hmm. Daar werd over gepraat. En die waren het daar helemaal niet mee eens wat er gebeurde. Dus er kwam steeds meer weerstand tegen dat regime. En van buitenaf natuurlijk exact hetzelfde. Dus het lukt die wereldmachten niet, ondanks dat ze wereldmachten zijn, om intern en extern oorlog te voeren. En nu zie je het overal gebeuren. Of het nou China is, Amerika, Rusland, de EU. Al die partijen zijn bezig om die interne bevolking soort van hun keel dicht te knijpen. En extern moet er oorlog gevoerd worden. En ik heb zoiets van, ja, ze gaan geen van allen winnen. Het kan niet.
Maar zat er een conclusie achter waarom ze dat zo doen? Waarom zeg maar dus... of misschien begint het gewoon zo. Want misschien zat het van dat het begint met interne vrijheid en dan extern zeg maar oorlog voeren. Want ik denk dat een belangrijk onderdeel is dat de hoeveelheid middelen die je nodig hebt zeg maar om te doen wat Amerika doet, daar heb je gewoon een hele sterke economie voor nodig. En een sterke economie krijg je door vrije marktprincipes. En dat is natuurlijk in Amerika en Nederland was dat inderdaad heel groot. Dus wat krijg je dan? Dan krijg je veel bedrijvigheid, rijkere mensen, veel productie. Ja. En daar kan je uiteindelijk belasting opheffen en allerlei onzin mee uithalen om vervolgens shit in het buitenland te gaan schoppen. Maar misschien dat het dan uiteindelijk, omdat de repressie zeg maar, en het centralistische denken en ik moet gewoon de macht hebben en bepalen wat er gebeurt, van extern ook naar intern draait. Ja, en dan ga je dus naar je eigen productiecapaciteit op zeep helpen. En dan uiteindelijk, dan kan je niks meer.
Ja, nou ja, dat werd niet met zoveel woorden gezegd, maar dat werd wel geïmpliceerd. Ja. Dat is natuurlijk ook wat er aan de hand is uiteindelijk. Als die bevolking intern niet in staat is om optimaal te functioneren, heb je inderdaad gewoon de middelen niet om extern al die ellende aan te richten. En omgekeerd kan het wel. Weet je, als je extern geen druk hebt en geen problemen hebt, dan kun je intern repressie toepassen. En dat is exact wat je overal ziet. Weet je. En zelfs voor Amerika, waarin je nu steeds meer interne repressie ziet. En het is misschien nog de minste van allemaal. Weet je. Want ik bedoel, in Europa is het erger. En in China en Rusland is het helemaal erg. Dus, maar goed, dat neemt niet weg dat het...
Het kan wel, maar het is niet. Het is van tijdelijke aard, zeg maar. Ik denk Ik denk dat die interne repressie uiteindelijk wel zijn tol gaat betalen. Dat vind ik inderdaad ook mooi van het voorbeeld van China, wat iedereen als nieuwe. Het is natuurlijk een wereldmacht. Het is een gigantische wereldmacht. Het is ook een wereldmacht geworden door juist meer vrije marktprincipes toe te laten op een compleet, zeg maar.
Maar dat is nu weer ongedaan gemaakt.
Nou, niet helemaal, zeg maar. Niet zoals het is nog steeds, zitten er wel meer vrije marktprincipes dan wat is het, 50 jaar geleden. Het is natuurlijk helemaal geen vrije markteconomie. Maar ze hebben zich toen ook beseft als ze dat nodig hadden om een beetje vaart te kunnen maken. Alleen het is zeer beperkt. En je komt maar zo ver met kopiëren. Uiteindelijk val je door de mand, zeg maar. Dat zie je. China gaat ook, nou, net zoals alle andere staatsgeoriënteerde samenlevingen, gewoon heel hard op hun... op hun mond. En dat zie je, Europa heeft ook nog de legacy van ondernemerschap en rijkdom van het verleden, waar ze nu nog opteren, waardoor ze al die onzin zeg maar kunnen gaan uitvoeren. Maar uiteindelijk gaat dat niet meer op. En dat is, ik weet niet of ik het wel eens eerder heb gezegd, maar dat was ook een analyse van een van de denktanks die bij dat Atlas-netwerk zitten over de Scandinavische landen, die heel vaak worden gezien als zijnde het utopie voor zeg maar socialisme. Bernie Sanders haalt zo vaak aan, weet je, kijk naar Denemarken, kijk naar Zweden, vooral als je naar die landen kijkt, dan zie je dat zij ook op een gegeven moment een U-turn hebben gemaakt, omdat dus die verzorgingsstaat zo groot werd, dat ze merkten dat het niet meer opging. En toen moesten ze dus inderdaad keuzes maken. Je hebt nog steeds wel hoge belastingen, maar er zijn dus, Denemarken is het land waar je het makkelijkst een bedrijf kan starten, zeg maar. En dat soort raamwerk heb je gewoon nodig, wil je überhaupt vooruitkomen. En ja, die overheid hebben daar dat gerealiseerd. Ik hoop dat we dat hier uiteindelijk ook een beetje doorheen krijgen.
Ja, dat zou het zijn. Maar goed, dat is waar we hard voor aan het werk zijn. Om de mensheid op te voeden. uit te leggen.
Onze YouTube-volgers die denken trouwens, ik had een vraag gesteld, wie denkt dat de dam heeft opgeblazen? Rusland, Oekraïne of Amerika of anders? Daar was het merendeel dacht Amerika.
Ja, tuurlijk. Ja, die hebben gewoon, het is gewoon één kruisraket en dan een knal. Weet je. Die hebben er genoeg, weet je, whatever. Ze hebben gewoon de middelen. Ik bedoel, Oekraïne zou het ook wel kunnen doen, denk ik. Maar je weet het niet.
Maar dat was dus het ding. Hij is dus op grondgebied van Rusland. Dus of ze moeten het al gedaan hebben voordat ze zeg maar daar weggingen. Want er was blijkbaar al sprake van de roep van Rusland. Die zei van niet de water van de Krim afsluiten als zeg maar in die oorlog. Want dat is zeg maar voor de mensen daar. Ja, daar hebben ze blijkbaar een soort van onderhandeling of gesprek over gevoerd. Dus ze kunnen het al ervoor geplaatst hebben dat... dat ze kunnen niet over naar een kruisraket. Maar ik weet niet. Maar ik denk wel, je zegt van het interesseert me niet. Maar ik denk wel dus, het wordt echt de grootste humanitaire ramp sinds Tsjernobyl genoemd. Zeg maar. Zoveel schade heeft het berokkend. En de grootste nucleaire reactor van Europa staat daar. Die nu misschien dus niet meer gekoeld kan worden doordat die dam is doorgebroken. Dus het heeft best wel wat implicaties nog ook voor de rest van Europa.
Maar even voor de duidelijkheid, staat die reactor in Russisch gebied of in Oekraïns gebied?
Weet ik niet meer.
Want als dat zou, als die in Oekraïns
Russisch gebied.
Ja, maar dat zou dus met andere woorden, kijk, Oekraïne wil Rusland raken waar het kan. Je ziet ook dat ze steeds meer soort van kleine aanvallen op Russisch grondgebied doen.
Ja.
Het is allemaal soort speldenprikjes. En dat is dit tot op zekere hoogte ook natuurlijk. En dat
De kerncentrale in Zaporizhia is de grootste van Europa en is van groot belang voor de Oekraïnse energievoorziening. De centrale wekte voorheen zo'n 20% van alle stroom in het land op. De Russen veroverden het gebied in maart. Dat is een bericht van 1 september 2022.
Ja, dus nu hebben de Russen zo van veel succes met je energiecentrale.
De Oekraïners of?
Nee, want de Russen veroverden het gebied in maart, zei je. Dus het is nu Russisch gebied.
Ja,
ja, dus de Russen zijn nu verantwoordelijk voor die kerncentrale.
Ja.
En als ze niet, en als dat ding de lucht in gaat, ja, dan is dat hele gebied, dan wil je daar niet meer zitten als soldaat. Dus dat. Dus Oekraïne heeft zoiets van, ja, als wij het niet hebben, dan heeft niemand
jullie
het.
Ook, ja.
Dat zie ik nog wel, ja.
Ja, het zou kunnen. Ik moet zeggen, net als met Nord Stream zag ik het heel duidelijk dat Rusland dat gedaan heeft. Dat lijkt me echt onzin. Ik zag dat Nord Stream ook weer trending was bij deze. Omdat het op grondgebied van Rusland was, vond ik het iets. Ik weet niet, ik zag wat dingen voorbij komen. Ook in die tweet, onder tweet van Arno Wellens, zat ik te twijfelen. Maar ja,
maar het is gewoon, het is zoals, ik bedoel, Rusland heeft gewoon geen belang bij het opblazen van deze dam. Ze hebben het gebied al veroverd. Het is de watervoorziening voor de Krim. Een gebied wat ze al veroverd hebben. Wat ook nog eens een keertje strategisch heel belangrijk is voor Rusland. Waarom zou je dat doen? Dat is gewoon geen enkele reden om dat te doen. Die mensen die allemaal maar blind, alles is de schuld van Rusland. Het probleem daarmee is dat ik gewoon zoiets heb van nee, alles is de schuld van de mensen die meepraten met de propaganda.
Mm-hmm.
En dat is gewoon, het is gewoon een D66 oorlog dit.
Mm-hmm.
Weet je, dit is niet een oorlog van libertariërs of van mensen die geloven in vrijheid of in vrije markteconomie. Nee, dit is een oorlog van de ene totalitaire mindset tegen de andere.
Ja, ja.
En dat is gewoon een D66 mindset. En die hele die Zelensky is daar aangesteld door de CIA. En dat is ook een D66 mindset. Ja. Eigenlijk heeft de CIA de D66 EU mindset gecreëerd.
Zag je hem laat zitten bij was dat bij die Sumak of zo, die premier van Engeland?
Ja.
Zat hij, ik weet niet wat hij doen was. Hij was helemaal aan Twitch. Volgens mij had hij zijn dagelijkse fix niet gehad. Ja. Dat was echt heel raar te doen.
Nee, maar ik kan me voorstellen dat hij zal onder grote druk leven en allerlei soorten medicatie gebruiken om enigszins te functioneren nog. Kijk, hij heeft letterlijk de levens van honderdduizenden van zijn landgenoten. Daar is hij verantwoordelijk voor die verloren levens. Ik denk dat er tot op zekere hoogte een generatie verloren is gegaan voor Oekraïne. En als ze niet gestorven zijn in die oorlog, dan zijn ze gewoon gevlucht naar het buitenland. En inmiddels al 2 jaar lang een bestaan aan het opbouwen, waarschijnlijk in West-Europa.
Dubai.
Ja, of Dubai, ik weet niet. Maar die mensen gaan niet meer terugkomen.
Nee.
En dat is gewoon, ik bedoel, waarom zou je teruggaan naar een land wat volledig in puin ligt?
Ja.
En ik bedoel, het is voornamelijk Oost-Oekraïne wat in puin ligt, want de rest valt wel mee. Maar
ik zag vorige week nog een beeld van, was het trouwens wel net voor een bombardement in Kiev, zag je na het, weet ik veel, mensen bij de McDonald's staan. Daar merk je er vrij weinig van doorgaans. Maar ja, het is Het is triest. Ik denk dat ik, wat betreft het aantal die verloren generatie, ik zag dat Robert Kennedy nog een die schwitst ook heen en weer van wat hij vindt, maar die heeft in ieder geval nog benoemd in een interview dat hij zegt dat er nu naar schatting 350.000 Oekraïners zijn overleden in die oorlog. Militair. Nou, dat is natuurlijk echt een bizar aantal mensen.
Het is ongekend. Maar het is ook dat ik vind het heel interessant. Ik praat vaak met een Russische vriend van mij over hoe het narratief in Rusland is.
Ja.
En ik weet niet of ik dit hier al een keer verteld had, maar de tactiek van de Russen, dat wordt in Rusland wordt dat heel erg breed uitgemeten. Wat zijn ze daar aan het doen? Mm-hmm. En wat ze gedaan hebben, of wat ze eigenlijk steeds doen, is dat ze veroveren een bepaald gebied en dan trekken ze zich terug. Maar wat ze doen, is dat ze brengen dat hele gebied in kaart. Heb ik dat in de uitzending ook verteld? Ja, dus dat ze hebben een soort echt een gigantische gehaktmolen hebben ze gebouwd. Ja. En dat zeggen ze openlijk van dat is wat we gedaan hebben, weet je. En daarin verdwijnen dus niet alleen die 350.000 Oekraïense soldaten, maar daar verdwijnt ook een groot gedeelte van de Europese economie in die gigantische gehaktmolen. Mm. En dat het enige wat Rusland hoeft te doen is gewoon meer en meer en meer artilleriemunitie aan te leveren. Dat is alles in feite. Mm-hmm. En voor de rest gewoon stand houden. En iedereen die maar met zijn neus boven dat maaiveld komt, die gaat eraan. En dat is dat is gewoon ontzettend effectief gebleken. Iedereen die ook zegt, ja, er komt een counteroffensief. Ja. Weet je, ik bedoel, de Oekraïne heeft een leger gehad. Dat is 8 jaar lang door de NAVO getraind. Dat is weggevaagd. Weet je, al die apparatuur die daar. Je hoort wel alles wat erheen gestuurd wordt, maar je hoort niet wat ermee gebeurt. Ja. Het wordt vaker opgeblazen het moment dat het de grens overkomt. Ja. Weet je, het is gewoon. Het is weggegooid geld. Het is echt gewoon weggegooid geld.
Ja, ze zijn nu bij Bakhmut ook. Er is een soort van counter-offensive daar gaande. En Wagner heeft zich natuurlijk ook weer teruggetrokken uit Bakhmut. Maar volgens mij, dat zag je niet in de media hier, maar toen dacht ik ook meteen van, dat lijkt me dan ook weer. Zo'n valstrik, zeg maar, als wat je net beschrijft.
Ja, want dan rent iedereen erachteraan. Hop, dan gaat de gehaktmolen aan, weet je.
Dat is wel grappig, want dan zie je dus je ziet dus dan hier breed worden uitgemeten in de media dat die leider van Wagner, zijn naam heeft vergeten, dat hij dan van schande spreekt dat er een dorpje is veroverd in de buurt van Bakhmut. En dan grappig, dat is één grote psaai op, zeg maar. Ja. Hij zegt het ook gewoon zodat zodat mensen inderdaad erin rennen en vervolgens dat net weer gaat sluiten. Ja, het is.
Nou, ik vind het al. En wat ik denk, wat echt een grote bedrijf. Want ik hoor wel eens van die verhalen. Ja, Poetin die wordt afgezet intern. Of Poetin moet weg. Weet ik wat. Mm-hmm. Ik denk als Poetin wegging uit Rusland. Dan heb je een heel groot probleem. Mm-hmm. Want hij is natuurlijk. Kijk, als. Je ziet dat wel vaker. Weet je, dat als dan zo'n sterke leider. In zo'n totalitair land wegvalt. Dan krijg je, als je geen burgeroorlog krijgt, krijg je daar mensen voor in de plaats die misschien wel niet zo sterk zijn als Poetin. Die dat land niet bij elkaar houden. Die grijpen naar repressiemiddelen die veel harder zijn dan wat Poetin doet. Om maar die macht vast te houden. En dan, ja, weet je, dan krijg je, dat wordt gewoon verschrikkelijk. Weet je, misschien ook mensen met ideologieën die wat extremer zijn dan wat Poetin aanhangt.
Nee, dat is wel volgens mij het narratief. Is dat Poetin is zeg maar niet een van de hardliners richting het Westen. Zeg maar. Ja. Zitten in de overheid van Rusland zijn er mensen die veel agressiever en harder willen optreden tegen Oekraïne en NAVO. Wat ze aan het doen zijn richting Rusland. En nu ook steeds met die aanvallen op Russisch grondgebied met drones. En natuurlijk ook de capaciteit en binnenkort misschien die F-16's. Ik weet niet of ze ooit goed de lucht in gaan, maar er wordt de capaciteit voor Oekraïne om zeg maar diep in Rusland aanslagen te plegen wordt steeds groter. Dus mm-hmm. Poetin is, ik wil hem niet verdedigen inderdaad, maar het is iemand die misschien minder hard optreedt dan veel van zijn hardlijners in zijn kabinet.
Ja, nou ja, inderdaad, het kan nog veel erger. Dus wat dat betreft, ik hoop dat het snel vrede wordt daar. En ik kan je wel vertellen, het wordt niet vrede als er meer troepen en meer oorlogstuig die kant op gaat. Dus dat, die moeten met elkaar om de tafel. En dat moet gewoon, dat moet opgelost worden. Goed, gaan we het over UFO's hebben?
Dat lijkt me een heel leuk onderwerp.
David Charles Grusch. Van de week kwam het, ik stuurde het volgens mij, ik kreeg het gelijk doorgestuurd. Ik heb het gelijk naar jou doorgestuurd. Yeah. David Charles Grusch is een veteran, een former member of the National Geospatial Intelligence Agency en National Reconnaissance Office. Nou, dat klinkt als heel wat. Hij is op de hoogte van Amerikaanse geheimen als het gaat om UFO's. Mm-hmm. UAP's. Wat is het? Unidentified Anonymous Phenomenons. Aerial Phenomenons, dat was het.
Zoiets, ja.
Unidentified Aerial Phenomenons. Goed, hij zegt.
Amerika is echt koning van de. Hoe heet dat? Van de. Noem je die dingen? Hoe noem je de afkorting altijd? Acroniemen.
Acroniemen, ja, zeker, inderdaad. Hij is nu als whistleblower naar voren gekomen. Hij heeft een rapport met allerlei gevoelige informatie heeft hij gepresenteerd aan het congres. Hij heeft dat is wel interessant, want hij zei van ja, het congres wordt buiten deze besluitvoering gehouden. Het congres is ook niet op de hoogte van wat er gebeurt in Amerika. Mm-hmm. Dus ik ga dat op deze manier met jullie delen. En ik zag dat voorbij komen en ik bedoel, weet je, ik vind UFO's fantastisch. Mm-hmm. Weet je, ik bedoel, er is niks vetters dan UFO's zien, bij wijze van spreken. Als iemand dat gezien hebt, vette verhalen, documentaires, altijd lachen, weet je, vind ik cool. Maar zodra het soort van officieel of semi-officieel uit de richting van de Amerikaanse overheid komt, dan word ik ontzettend bekruipend, een heel sceptisch gevoel. Mm-hmm. Laten we heel eventjes kijken naar een stukje interview wat News Nation heeft gedaan met deze David Charles Grush. Even kijken, gaat even op. Er zit geluid bij voor de regie. Oh jee, ik krijg eerst nog even reclame.
Deze smartwatch is de
motief. Dat is even niet. Even wachten tot ik kan een reclame. Stom. Oké, reclame af. Dan komt hij. Ja, daar komt hij. Ja.
When you recover something that's either landed or crashed, sometimes you encounter dead pilots. And believe it or not, as fantastical as that sounds, it's true.
It's also
goed. Hij zegt dus, er zijn vehicles en er zijn
bodies
die zijn gevonden. En dat,
waarom komt hij nu in één keer naar voren? Wie is deze guy? Hij is een oud dus luchtmachtpiloot.
Hij is niet, volgens mij niet een luchtmacht. Hij zat eigenlijk meer bij de intelligence. Okay. En
stond Air Force veteran, misschien heb ik het
verkeerd. Oké, dat zou ook kunnen. Ja, inderdaad. Nou goed, en dan zat hij bij de Air Force.
Hij kan ook voor de inlichting daar hebben gezeten. En ook leeg onder heeft zijn eigen inlichting.
Hij was betrokken bij de eenheid die zich bezig hield. Dus met het in kaart brengen van UFO-encounters. Mm-hmm. En hij is dus nu als whistleblower naar buiten gestapt. Samen met de advocaat is naar het congres gestapt. Heeft dat, maar wat ik zo interessant vind, dit wordt overal opgepikt. Ja. Echt overal. Ik zie het op Fox News, op de grote Amerikaanse mediakanalen.
The Guardian,
The Wall Street Journal. Iedereen neemt het over. En dat was voorheen niet met die alien of met die UFO-verhalen. Mm-hmm. We hebben natuurlijk dat TikTok-verhaal gehad. Dat was dan de UFO-TikTok. Die was gefilmd vanuit een F-18 straaljager.
Oh, ja. Uh-huh.
En die beelden hebben we gezien. Die kerel die zat bij Joe Rogan. En niemand is geïnteresseerd, wordt niet opgepakt.
Yeah.
En nu hebben we niks. We hebben geen beelden, we hebben helemaal niks. Maar laten we nog heel even één keertje. Ik wil nog één keer kijken naar een stukje van het interview. Ik ga nog één keer op play drukken. Let op.
Data points empirically that we're not alone. Yeah.
Do we have bodies? Do we have species of?
Well, naturally, when you recover something that's either landed or crashed, sometimes you encounter dead pilots. And believe it or not, as fantastical as that sounds, it's true.
It's also.
Valt je iets op aan hem?
Ja, ik weet niet. Dat hij liegt, die barst met zijn. Ik vind hem
niet authentiek. Waarom denk je dat? Waarom denk je dat hij liegt?
Het manier van praten, het wegkijken, bepaalde pauzes in zijn stem. Het komt niet congruent over.
Nou, ik had hetzelfde. En toen ben ik eventjes gaan zoeken. En wat ik tegenkwam.
Ik ben heel fan van Lie to Me. Dat zit ik.
Van wat, sorry?
Lie to Me, dat is die serie op. Het is een serie over. Dr. Lightman heet hij, maar die is dus een body language expert.
Okay.
Alleen dat is gebaseerd op een boek van een echte FBI-profiler. Die heeft ook consultatie gedaan, zeg maar, bij die serie. En hij heeft dus echt alle dingen die zij vertellen in die serie zijn waar. Over hoe mensen doen en kijken als ze liegen en niet liegen, zeg maar.
Nou, ik heb de website van Forensics College er even bij hier.
Ja.
Top 10 signs that someone is lying.
Ja.
Nou wil ik je heel even meenemen. Ik ga niet alle signs door, want hij voldoet aan alles.
Niet congruent, zie je? Ik heb goed opgelet bij Lie to Me.
En ook wat je zei over de stem. Een usual rise or fall in vocal tone.
Ja, precies. Ja.
Direction of the eyes. Excessive fidgeting. Even kijken. Wacht even, ik mis er eentje.
Was je ook aan het lachen? Dat is ook een ding. Een van de dingen die ze hebben, noemen ze duping the light.
Oh ja, dat dus, is wat Bill Gates toch de hele tijd doet.
Ja, dus dan zeg maar, dan ben je aan het liegen en dan ga je zeg maar een soort van lachen. Omdat je denkt van haha, ik heb ze trappen er allemaal in. En het is heel ziek, want je hebt ook dus beelden van bijvoorbeeld een heel bekend beeld van een moeder van wie haar kinderen of haar kind vermist was. En helemaal, nou goed, ze was sowieso niet heel erg overstuur, maar die vertelt dat dan. Uh-huh. En aan het einde, na het vertellen, krijgt ze in één keer een glimlach, zeg maar. En
ja, later blijkt dus precies wat je bedoelt, die video, ja.
En later blijkt dus ook dat zij dus zelf verantwoordelijk was voor de verdwijning van haar kind.
Heel even punt 2. The use of non-congruent gestures. If a person says yes, but shakes their head no.
Ah ja, klopt.
It may indicate
that
they're not telling the truth. Nou, nog één keer. Ik ga nog
dit komt dus van die guy.
Ja, dit is heel beroemd. Ja. Het is echt heel beroemd. Dus laten we nog even één keer naar die video gaan kijken. En dan even kijken, waar is die hier? Nog één keer, dat laatste stukje.
Ja, Paul Ekman heet die guy trouwens. Maar goed.
Oké, ik ga nog heel eventjes terug. Nog één keer. En dan zegt hij op een gegeven moment, let op, naar op zijn hoofd als hij zegt, it is true. Let op, daar komt hij.
We're not alone, yeah.
Do we have bodies? Do we have species of...
Well, naturally, when you recover something that's either landed or crashed, sometimes you encounter dead pilots. And believe it or not, as fantastical as that sounds, it's true.
Yeah.
It's also harder for people.
Hij liet zo ziek hard inderdaad.
Deze guy zit te liegen dat hij barst. Yeah. Echt waar. Dit is zo'n bullshit gewoon.
Ja, interessant. Grappig. Ja, ik had het niet eens gezien. Ja, maar die Paul Ekman heet dus. Paul Ekman is inderdaad voor mij zo'n FBI-profiler. Die heeft dus ook Emotions Revealed. En volgens mij iets van Telling Lies. Ik heb beide boeken ook thuis liggen gelezen. En die beschrijft dus precies al die kleine dingetjes die je doet, inderdaad van aan je neus zitten of vanuit je mond, of jezelf inderdaad beschermen, zeg maar, een soort van afschermen, dat soort dingen gaan doen en zo. Doen mensen ook vaak een soort van veilige barrière creëren, inderdaad dat iets ja zeggen, nee schudden of andersom is er eentje. Ja, super interessant.
Maar het interessante ook is, ik heb dit hele interview zitten kijken en hij doet het vaker. Hij zegt vaker, doet hij stellingen en dan schudt hij nee. En wat ze doen, ze hebben twee shots. Dus ze hebben een shot van hem van voren en ze hebben een shot van de interviewer met hem van achteren.
Ja.
En dan knippen ze eigenlijk heel vaak, want wat je doet namelijk, kijk, ik ben nu aan het woord, dus ik ben waarschijnlijk in beeld.
Ja.
En op het moment dat jij iets zegt, dan ben jij in beeld. Wat hier gebeurt, dan op een gegeven moment is hij in beeld en hij is dus zwart van achter. Ze hebben dat met licht hebben ze dat gedaan. En dan is hij aan het woord, maar is dus de interviewer in beeld. En die zit er zo van, ja, inderdaad. Maar waarom heeft... Maar het is raar, want je verwacht dat degene die praat in beeld is.
Ja.
Waarom is hij niet in beeld? Omdat hij hetzelfde doet. Hij zit de hele tijd zit hij nee te schudden. Het is echt waar. Het is echt waar. Ik zweer het, er zijn UFO's. Ze zijn echt UFO's. En ik had zoiets van, ja, het was zo pijnlijk dat zelfs de editors in die video van die video hebben het maar weggeknipt. Mm. Want het was gewoon niet om aan te zien.
Mm-hmm.
Want die gast zit zo overduidelijk te liggen hier. Dat
ook een fascinerend. Maar ik vraag me dan af waarom dan in één keer inderdaad zo... Ik bedoel, wordt het zo groot uitgemeten inderdaad? Van,
maar dit is gewoon een psy op. Dit is gewoon volgende bullshit storm die over ons heen uitgefietst wordt. En dit weet ik wel. Of ze hier nou climate lockdowns mee willen veranderen. Dadelijk zijn het aliens die zeggen van jullie moeten de CO2-uitstoot verminderen. Want anders dan... En wij kunnen het weten, want we zijn aliens, weet je.
Mm-hmm.
Weet jij veel? Ik bedoel, ze zijn met AI kunnen ze Biden namaken, weet je? Waarom? Natuurlijk kunnen ze ook een alien. Ik speel 30 jaar videogames. Natuurlijk, dat kunnen ze al lang, weet je? Die techniek is er gewoon om. Oh wow, er komt een groot alien spaceship boven de White House en dan komt de alien naar beneden. Het is allemaal bullshit.
Yeah.
En dat is gewoon het krankzinnige van de situatie waar we terecht zijn gekomen. En dat is ook commentaar wat ik ergens. Waarom zijn het altijd die fucking Amerikanen?
Yeah.
Weet je? Waarom landen die? Die weet je, want
in België.
Ja, waarom stort er geen UFO neer in België? Ja. Weet je, of in weet ik veel, ergens in Afrika of in Australië of weet ik veel waar. Nee, het is altijd Amerika, het is altijd bij een legerbasis. Dat is waar al die onzin vandaan komt. Weet je, het is gewoon, het is de wereldhoofdstad fake news.
Ja.
En dat is waar alle onzin uitkomt. En het is niet dat ik niet geloof in aliens of niet geloof in weet ik veel dat er ander intelligent leven bestaat behalve wat we hier kennen op aarde. Ik vind dat heel aannemelijk dat zo is. Wat ik niet aannemelijk vind is dat ik dat fucking op Fox News terug ga zien, weet je? Dat vind ik niet aannemelijk.
Ja, maar het is zo duidelijk inderdaad een grote PR-campagne. Het feit dat elke mainstream outlet in Amerika dat zo oppakt en meet en goed en hoe heet dat? Meet breed uitmeet. En die guy, het is grappig, want hij zit daar dus een soort van top secret info te spillen, zeg maar, op weet ik wat zo'n kanaal. En dat doet hij in alle relaxedheid. Terwijl 2 maanden geleden, wat was nou datgene wat gelekt werd over? Oh ja, over die berichtgeving uit het Pentagon van hoe zij tegenover die die Discord leak, zeg maar, weet je wel. Die Discord leak waarbij bleek dat...
De Pentagon Papers, ja.
Dat ze geen vertrouwen hadden in het counter... Ja. De Pentagon Papers, inderdaad. In het counter-offensive of zo. Die guy was binnen 2 dagen, was, die zat in de bak, zeg maar.
Natuurlijk. Kijk naar Snowden. Kijk naar, hoe heet het?
Assange.
Assange, inderdaad. Kijk wat er gebeurt met je als je echt een whistleblower bent in Amerika. Je gaat er gewoon aan.
Ja, en deze guy, die zit gewoon in primetime, weet ik wel, 60 minutes in volle lampen zit hij zijn verhaal te vertellen en nee te schudden. Dus
een horseshit is dit. Ongelooflijk.
Wat ik ook interessant vind, wat je zegt over inderdaad die... een beetje een rabbit hole in te gaan, zeg maar, over dat het altijd bij legerbasis is en zo. Of mij heb ik al eerder verteld over, zeg maar, de Patient Zero wappie, zeg maar, de eerste wappie ooit. Bill Cooper, schrijver van het boek Behold a Pale Horse.
Ja, ja, zeker, ja.
En die heeft natuurlijk, hij zat ook bij een van die onderdelen van het leger, ik weet niet of het luchtmacht was of gewoon de landmacht, en zat hij in de intelligence hoek daarvan. En die heeft eerst ging hij doen wat deze guy zeg maar doet van ja, er zijn gewoon aliens, zeg maar, dat bestaat en dat wordt, zeg maar, dat is een cover-up, dat gelooft hij ook. En toen ging hij dieper graven. Nu zei hij dat, toen kwam hij tot een andere conclusie, maar hij is dus nog steeds grappig, hij is dus uiteindelijk dus christelijk geworden en gaan denken in termen van andere dimensies en demonen en dat soort zaken, en dat ze daar dus mee bezig waren. Dus dat misschien is dat het wel, misschien is het een zijn ze bezig met dat ook met weet ik veel interdimensionale poorten om lui naartoe te halen en is de cover is aliens. Dat was zijn idee in ieder geval. Ik zeg dat ik het geloof, maar ik vond het een interessant.
Maar ik bedoel, beide kan waar zijn. Ik bedoel, er kunnen toch aliens bestaan en interdimensionale entiteiten. Dat kan. Dat kan. Ik heb toevallig laatst een hele interessante podcast geluisterd met en nu ga ik het even bijhalen, want ik wil hem even zoeken. Even kijken of ik hem. En dat gaat. Dat is een. Een kerel die werkt voor het Vaticaan. En hij is een... even kijken, ik kan even het geluid uitzetten. Dan kunnen we misschien een paar... misschien is het wel leuk om het te laten horen ervan. Even kijken. Het is Graham Hancock. En die interviewt... even kijken. Mauro Biligno. Hij is een... hij is een vertaler van het Oud-Hebreeuws in dienst van het Vaticaan. En daar heeft hij het Oude Testament. En er schijnen een aantal verschillende versies van het Oude Testament te zijn. Die heeft hij vertaald. En daar is hij jaren mee bezig, decennia mee bezig. Zijn levenswerk. En hij heeft nu net een boek geschreven. Hier zien we hem beeld. Misschien kunt u het even horen.
Book of Ezekiel in the book of Exodus is clearly described the kavod of Yahweh. Mm-hmm. That when Moses called to Yahweh the possibility to see this kavod, and Yahweh says to him, you cannot stay in front of kavod, because if you are in front of kavod, you die. Mm-hmm. And
goed, wat hij hier zegt, want het gaat in het Hebreeuws, Yahweh, God, die heeft het over zijn kavod. En dat wordt dat is vertaald als glory, als weet je, de kracht of de pracht van God. Maar hij zegt van die vertaling klopt niet. Kavot is een voertuig. Het is letterlijk. Die vertaling moet veel letterlijker zijn. En hij vertelt ook in deze podcast, legt hij uit waarom die vertaling die we in het die we kennen, die weet je, het Nieuwe Testament en zo, hoe dat allemaal is doorgegeven, dat die eigenlijk politiek gekleurd was. Om naar een bepaald doel. Het is vanuit een bepaald idee is het vertaald. Mm-hmm. En hij zegt van als je gewoon teruggaat naar het Oude Testament en je vertaalt dat letterlijk, dan is kavot is een voertuig. En je kunt er niet voorstellen. Als je ervoor gaat staan, ga je dood. Dus je kan maar beter. Maar het is gewoon, het vliegt over je. Of er komt straling uit, whatever, weet je. Maar het is gewoon een technisch verhaal. En Yahweh wordt dus altijd als God gezegd. Maar hij zegt van je moet dat veel letterlijker nemen. Dat was waarschijnlijk gewoon. En hij noemt het ook. Hij zegt van dat was een alien. En hij heeft het dus over dat het Oude Testament vol staat met referenties naar aliens. En dat het gewoon eruit vertaald is. Omdat het gewoon, ja, het is gewoon door de tand des tijds, door verschillende politieke ideologieën, is het gewoon een bepaalde kant op vertaald. En daarmee is de oorspronkelijke boodschap van het Oude Testament verloren gegaan. En dat is natuurlijk, ja, het is helemaal in mij. Ik vind dat fantastisch. Ja, want het is ook Erik van Deneken. Ik vind het helemaal fantastisch.
Ik vind het ook mega interessant, maar ik blijf erbij hebben dat ik vind het zo moeilijk om te achterhalen, zeg maar, wat nu wat is. Want inderdaad, ik ken het ook het verhaal van het Concilie van Rome.
Ja.
Zeg maar, dus dat is de, eigenlijk voor mij was het 300 na Christus, waarbij dus inderdaad de schriftgeleerden van de Bijbel samenkwamen om te bepalen, zeg maar, welke onderdelen gaan nu samen, zeg maar, de Bijbel vormen, zeg maar, Oude en Nieuwe Testament.
Ja.
Dat was de eerste keer dat het, zeg maar, werd gebundeld in een verhaal. Volgens mij is en later kreeg je volgens mij daarvan dan de King James Bijbel. King James heeft toen dat vertaald van, wat is het, Aramees, geloof ik, en al die oude Hebreeuws onder andere talen naar Engels. En dat is dan later en dan weer de Statenvertaling geworden. En ik heb ook weer, maar het is best interessant om te kijken hoe die, zeg maar, die bronvermelding gaat. Want je kan dus best wel veel terugvinden nog als je echt naar de originele teksten gaat. En ik zat eerst op van, ja, het is inderdaad een psy op inderdaad vanuit Rome al om, zeg maar, mensen een bepaalde richting te drukken. Later hoorde ik daar weer andere dingen over, dat het toch best wel goed te herleiden is welke teksten erin zijn gekomen, waarom wel en waarom niet. Maar het is, ja, daarom doen mensen bijbelstudie, zeg maar, weet je. Ja. Dus achter elke passage zit weer een hele rijke wereld. Het is allemaal kruisverwijzingen naar andere delen in de Bijbel. En, en eigenlijk moet je gewoon de originele taal spreken om echt te vatten wat er nou gezegd wordt. Ik vind het zo ingewikkeld. En je zei net ook al met dat AI, zeg maar, ik zie nu ook tegenwoordig inderdaad net over UFO's en zo gesproken, films erbij, omdat ik denk van, ja, dit is niet echt, maar het wordt steeds minder duidelijk dat het niet echt is, zeg maar. Dus die waarheid lijkt echt steeds meer geweld aangedaan te worden.
Maar ook gedreven door politieke ideologie.
Ja.
En dat, we zien dat nu heel erg, maar dat is natuurlijk van alle tijden geweest. Ja. Dat gebeurt al duizenden jaren.
Ja, precies. Ja.
Dus dat, ik bedoel, list en bedrog is de manier om macht te vergaren. Dus dat gebeurt ook al zo lang. Dus het volk is wat dat betreft altijd voorgelogen. En ik vind het interessant, omdat als dit soort, kijk, dit soort figuren, zoals die Mauro Biglino, ik kan het niet eens uitspreken. Ik wou dat ik Italiaans sprak. Maar dat soort figuren, zij vroeger zijn er nooit van horen. En nu staan er podcasts vol van hem. Met zijn gebroken Engels is hij aan het uitleggen dat die kavot, dat het gewoon echt een voertuig was. Weet je? En wat een belangrijk onderdeel dat in de Bijbel is. En waar dat toe leidt. En wat voor conclusies je daaraan moet uittrekken. Dat is super interessant. En dat, maar goed, aliens dus. Waarschijnlijk leven ze al langer op aarde dan dat wij hier rondlopen. Dus,
ik ben er sowieso van overtuigd dat er dat, zeg maar, het beperkte mainstream beeld wat wij krijgen voorgeschoteld over alles, zeg maar, dat gewoon niet klopt. En ik denk ook als je, en dat is denk ik volgens mij een beetje de taak van mensen, dat je zelf nadenken, zelf onderzoeken en in ieder geval, zeg maar, gaan uitvinden wat dingen voor je betekenen. Ik merk dat op persoonlijk vlakken heel erg, dat sommige dingen die, ja, ik kan soms zo geprogrammeerd zijn op een bepaalde manier wat je normaal vindt. En dan laat iemand je even iets zien van, nou, misschien zit het zo. En dan gaat er ineens een hele deur voor je open naar een wereld waar je nooit over na hebt gedacht dat zeg maar bestond. Ik denk dat het een soort van, dat weet je, die growth mindset.
Maar dat is het mooie. Internet doet dat. Dankzij internet kan dat nu, gaat het in een stroomversnelling. Maar ik vind dit ook interessant, want ik had zoiets van, ja, wat heeft, weet je, je komt al vrij snel uit bij de vraag van, wat heeft de Amerikaanse overheid in godsnaam te winnen bij dat alien narratief?
Ja.
Maar dat hele alien verhaal zit dicht tegen godsdienst aan. Weet je, want het roept vragen op over wie wij als mensen zijn. En weet je, ik bedoel, er zijn schitterende boeken geschreven over, weet je, dat wij als mensen eigenlijk gecreëerd zijn als slaven voor een buitenaards volk wat hier kwam om goud te delven. En het zit in de mens, weet je. De mens is geobsedeerd door goud. Dat zit in ons DNA. En als wij niet fysiek werken, als wij niet, weet je, als we te lang stilzitten, dan gaan we dood. En dat zien we ook massaal om ons heen. Dus we moeten werken en we hebben een obsessie voor goud. Perfect, toch? Dat is precies wat je zoekt. En dat, weet je, dat is dan, als dat zo dicht tegen ons godsbeeld aan ligt, die aliens. Ik bedoel, als de Amerikaanse overheid zichzelf presenteert als de partij die in contact staat met die aliens, dan dat is toch niet anders dan de weet ik veel, de godkoningen die zeiden van ik ben God of ik ben een verlengstuk van God. Ik spreek Gods woord, allemaal dat soort ideeën. Dat, ik bedoel, we gaan helemaal terug naar dat basisperiode. Zoals de mens al duizenden jaren wordt opgelicht, zo worden we nog steeds opgelicht. Mm-hmm. En er is een kleine window geweest waarin het niet gebeurde, van pak een beet 100 jaar. Maar we gaan gewoon weer terug naar wat al die duizenden jaren gewerkt heeft. We gaan straks Biden horen zeggen dat hij Gods woord spreekt, want hij heeft contact met aliens. Weet je? Dat is, zo krankzinnig gaat het zijn.
Ja, ja, het is ook een long-standing complottheorie die nog niet, een van de weinigen die niet binnen 6 maanden zeg maar een soort van realiteit geworden is, maar dat de dreiging van buitenaardse leven of buitenaardse wezens inderdaad ervoor gaat zorgen dat we ons moeten gaan verenigen onder die One World Naties. Government, ja. Inderdaad, en dat wordt dan gezien als de Verenigde Naties, et cetera, ja. Waardoor inderdaad die, nou goed, de dystopie die we al langer en breder uitgerold zien worden dan uiteindelijk zeg maar compleet wordt uitgerold. Dus ja, ja. Ik kan niet zeggen dat ik me er niet in kan vinden.
Nee, goed. Ik hoop dat mensen er niet intrappen. Want het is een... weet je, het wordt nu heel sensationeel gebracht. Maar het is bullshit. Weet je, deze guy zit gewoon openlijk te liegen hier in zijn interview. Mm-hmm. Het is bullshit. Het is gewoon allemaal bullshit.
Ja.
Nou, mooie titel ook van de show.
Alles is bullshit.
Alles is bullshit. Even kijken. Zullen we het eventjes over politiek gaan hebben?
Ja, maar goed.
Ik weet niet of je daarvan op de hoogte bent, maar volgend jaar loopt het voorzitterschap af van het Europees Parlement van Ursula von der Leyen.
Godzijdank.
Godzijdank, we zijn klaar. En ik zat daarover te lezen en eigenlijk wees iemand me erop, een luisteraar van de show. Volgend jaar loopt dat af. En weet je welk land als volgende aan de beurt is om de president te leveren van de EU?
Ja, want ik zag het nu net ook, maar Hongarije.
Hongarije, ja. Jawel. Hongarije is de volgende, die is aan de beurt. En dat leidt natuurlijk tot grote problemen, want Orbán, de president van Hongarije, die is niet zo Brussel gezind. Dus die gaat natuurlijk een afgevaardigde sturen die ook niet zo Brussels gezind is. Dus dat voor ons goed nieuws, voor vrijheidslievend Europa groot nieuws. Maar voor de D66'ers binnen Europa is dat niet zo goed nieuws. Dus die had het voorstel gezegd om de democratie te beschermen. Moeten we het voorzitterschap van Hongarije maar eventjes kunnen blokkeren. Dat is een stemming geworden. We lezen daar niks over, we horen er helemaal niks van in de pers. Maar goed, er is wel gewoon Reuters doet er verslag van. En die zegt, geeft hier een prachtig voorbeeld. Oh, wat krijgen we nou weer? Luxueuze badkamers. Zeker niet, ga weg. Oh my god, ga weg.
Ga weg. Niet om
nu is het weg. Nu is het weg. God. Jesus Christ, Reuters. Ik ga hem nog een keer openen, even kijken wat er dan gebeurt. Poland slams vote. Ik weet het niet, man, met die fucking advertenties. Ik kan er niet eens op klikken. Poland slams vote questioning Hungary holding EU presidency. Dus Polen is Hongarije te hulp geschoten en heeft zijn veto uitgesproken over het verbieden van het voorzitterschap van Hongarije. Dat is mooi, want ik was bang dat door de oorlog in Oekraïne en vooral de heel erg pro-Oekraïnse opstelling van Polen, misschien er wel een wig gedreven werd tussen dat anti-Brussel geluid uit Oost-Europa.
Yeah.
En dat blijkt nu toch niet helemaal aan de hand te zijn. Dus Polen heeft het geblokt. Dat zou betekenen dat Hongarije alsnog voorzitter wordt van de EU volgend jaar. En dus een nieuwe voorzitter levert. En we dus verlost zijn van deze van die D66-stroming binnen de EU. Of is dat wishful thinking?
Nee, ik denk dat in ieder geval op dat niveau wel klopt. Maar alleen ik vraag me af wat het mandaat van die voorzitter is. Je hebt natuurlijk, want alles gaat via een beetje die Europese Raad en het.
Van der Leyen heeft hoogstpersoonlijk die vaccin deal met Albert Bursa gesloten met Pfizer. Daar kwam verder helemaal niemand meer bij kijken. Dat heeft ze gewoon met haar sms'jes en de etentjes heeft ze dat zelf geregeld. Dus ze heeft echt wel wat...
Je hebt persuasion, je hebt sway, want je zit gewoon op een positie waar je iets voor te zeggen hebt. Dus dit soort dingen zou Orbán hopelijk, niet doen. Maar er blijft natuurlijk dat zeg maar, het mandaat voornamelijk bij de Europese Commissie zit en de meerderheid van stemmen volgens mij gewoon hetgeen is waardoor beleid er doorheen gaat. Dus ik ben bang dat zeg maar, de wettentrein waar Arno het vaak over heeft, dat die gewoon door blijft denderen.
Ja. Ja, dat zou goed kunnen, ja.
Maar misschien dat het is een invloedrijke positie en je hebt de aandacht van de media op je gericht. Dus als jij roept van ja, ik vind dat we moeten stoppen met de Oekraïne steunen of weet ik veel wat, of dat we moeten gaan praten over vrede, ja, dan gaan mensen daar sowieso naar kijken en naar luisteren of je nou echt daadwerkelijk voor te zeggen hebt in de EU of niet. Dus dat lijkt me een goed ding.
Ja, nou absoluut. En ik denk eerlijk gezegd dat het meest prangende onderwerp nu op dit ogenblik in de EU, dat is het asielzoeker onderwerp. Mm-hmm. En daarin staan Oost-Europa en West-Europa echt een soort van recht tegenover elkaar. Dat is zo'n beladen onderwerp geworden. En er komt ook zoveel weerstand vanuit de bevolking. Mm-hmm. Ik ben benieuwd. Dit is interessant. Dus volgend jaar een nieuwe voorzitter, Christine.
Ja, want het is dus de resolutie is dus aangenomen, maar dus gewoon geblokt. En daarmee is het dus gewoon klaar. Het gaat nu gewoon door.
Dat weet ik niet helemaal. Dat ongetwijfeld zullen er nog 30.000 pogingen, paadjes zijn. Ja. En pogingen gebeurd om Hongarije te ondermijnen. Maar ik denk dat het... absoluut gaat gebeuren dat Hongarije voorzitter wordt. En ik denk dat het gewoon... Viktor Orbán heeft een gigantische onderhandelingspositie. Dat is uiteindelijk wat het wordt. En dat zou wel eens in het voordeel kunnen uitvallen van mensen die wat minder EU-gezind zijn. Dat we gewoon iets minder gezeik vanuit Brussel krijgen.
Zo interessant. Er staat in het artikel dat Hongarije en Polen hebben langer al... meerdere issues met de EU, zoals over de rule of law, zeg dat in het Nederlands?
De wet.
Ja, de wet, maar de wet die je rechten zeg maar, beschermt, mediavrijheid en LGBTQ rights. En blijkbaar heeft de EU dus miljarden bevroren voor zowel Polen als Hongarije. Dat wist ik niet. Heftig.
Ja. Nee, inderdaad. Nee, die krijg je gewoon niet uit. Dat is ook zo'n ding in Europa, weet je. Ik bedoel, het maakt niet uit dat je lid bent, maar als je niet doet wat er gedaan moet worden, dan krijg je gewoon geld. Ja. En als je iets doet wat niet de bedoeling is, dan ga je gewoon geld betalen. En dat is de EU. En ik denk gewoon dat steeds meer landen daar moeite mee gaan hebben. En helaas is Nederland niet een van die landen. Maar,
nog niet.
Nog niet in ieder geval. Hopelijk verandert dat. Even kijken. Hebben we nog tijd voor één dingetje?
Jawel, ja.
Even kijken. Zullen we het over de Wereldgezondheidsorganisatie hebben? Oh, ja. En een...
ook weer zo'n complot wat geen complot meer is.
Ja, dat is echt heel interessant. Dit is natuurlijk iets wat Arno Wellens al van oudsher zei hier. Echt vanaf de eerste keer dat hij hier was. Maar hij zegt ook op Twitter regelmatig. Mm-hmm. Dat dit coronapaspoort, dat hele die infrastructuur die daarvoor gebouwd is, niet gebouwd is voor corona. Die was al gebouwd voor corona. Mm-hmm. En ook na corona gaat de financiering ervan gewoon door. En de uitrol ervan ook gewoon door. En dan zie je het misschien niet in het dagelijks leven hier. Maar hebben we dus op de website van de Wereldgezondheidsorganisatie, de European Commission en de WHO launch Landmark Digital Health Initiative to strengthen global health security. Ja, ik heb dit gelezen, dit artikel, en ik werd er echt niet goed van. Mm-hmm. En ik had natuurlijk, kijk, het Europese coronapassysteem was het meest totalitaire ter wereld. Misschien dat er in Israël nog eentje was die nog erger was. Maar dit was behoorlijk kut. En het werkte ook, weet je. Dus in zijn kwade opzet werkt het. Want als je gewoon naar Nederland kijkt, Nederland heeft niet genoeg stadswachten en politieagenten en weet ik veel hoe die handhavers nu allemaal heten. Er zijn er niet genoeg om al die QR-codes te checken. Mm-hmm. Maar burgers begonnen het zelf te doen. Mm-hmm. Dus als je burgers de tool geeft om politieagentje te spelen, dan vinden ze het blijkbaar maar al te leuk om dat te doen. En dat, dat was voor mij een van de grote realisaties in die coronacrisis. Dat dit is wie de Nederlander is. Hmm. Ze zijn gewoon mensen die het liefste hun buurman erbij lappen. Als zij zich ietsje beter kunnen voelen daardoor.
Yeah.
En dat, dat hebben we natuurlijk ook al gezien in de Tweede Wereldoorlog. Weet je? Mm-hmm. Ik bedoel, er waren... Ja, weet je, er was bijvoorbeeld in Denemarken was een breed verzet tegen de arrestaties van Joden. In Nederland was dat absoluut niet zo. In Nederland heeft heel, hoe noem je dat, met heel veel verve meegewerkt aan de deportatie van alle Joodse Nederlanders. Mm. En dat, dat is natuurlijk iets dat als je je goed realiseert waar dat vandaan komt, dan word je echt misselijk van. Nederlanders hebben iets ontzettend hypocriets. En dat is dat. Het zit hem daarin. Weet je, het is gewoon dat van. Wij zijn openlijk heel aardig. Weet je, zeker voor vreemdelingen zijn we heel aardig. Maar eigenlijk draai je rug om en je wordt neergestoken door een Nederlander. Weet je, dat is wat Nederland is. Nederland vraagt het.
Zo heel generaliserend dit.
Ja, maar er zijn 100% zijn er uitzonderingen, zijn veel uitzonderingen. Er waren ook in de Tweede Wereldoorlog waren veel uitzonderingen. Mensen die Joden onderdak boden of die op een andere manier verzet pleegden tegen deze mentaliteit. Maar hij is er in Nederland. En met die QR-code zagen we het weer. Weet je, en ik heb gewoon studentes. Gewoon lieve blonde meisjes, die heb ik gewoon mensen zien wegsturen uit cafés en sportscholen omdat de QR-code niet goed was of omdat er geen QR-code was. En dat is gewoon, het spijt me, maar dan ben je gewoon een nazi, weet je? Dan ben je gewoon een onderdeel van die van dat systeem ben je dan geworden, weet je? En dat zit in de Nederlanders. En dat systeem, dat technische platform wat ze daarvoor gebouwd hebben om dat te faciliteren, dat gaan ze nu wereldwijd exporteren. En ik ben benieuwd, want ik vind het namelijk, technisch is het niet zo bijzonder, maar het moet op een of andere manier inhaken op de aard van het volk. Dus als je een bevolking hebt die niks heeft met de overheid en kritisch is naar de overheid, daar zal dit systeem niet zo'n niet zo aanslaan. Maar landen zoals Nederland en Duitsland, nee, groot succes.
Ik vraag me af of het alleen maar ik heb het idee dat het een beetje een wereldding is, zeg maar. Er zit een, hoe toch even een heel ander zijspoor in waarom ik denk dat zeg maar gebeurt. Wat je zegt ook over zeg maar het lachen in je gezicht en het achterom. Want andersom, voor mij zijn mensen gewoon die ongeziene epidemie waar ik het geloof ik een jaar geleden over had gehad in de aflevering. Het is echt een persoonlijk, emotioneel ontwikkeld deel in heel de wereld, zeg maar, wat verwaarloosd is, waardoor mensen gewoon niet meer voor zichzelf staan en dit soort rare dingen genoeg. Maar daar kunnen we volgens mij nog 20 afleveringen over vullen. Ik denk dat het een heel belangrijk groot ding is,
ja.
Waarom dingen gebeuren zoals ze gebeuren. Maar wat ik ook interessant vind, is dat ik zag nog een artikel voorbij komen van nu.nl fact checked, weet je wel. Nee, er komt geen internationaal of Europees vaccinatiepaspoort. Dat was een jaar geleden ook of zo. En dan nu zie je gewoon dat op de site van de WHO zelf over hun system of digital COVID-19 certification. Weet je, to establish a global system that will help facilitate global mobility, bla bla bla. Protect citizens. We hebben het gezegd en het is er gewoon. Het komt er gewoon en het gaat. En wat ik ook raar vind is dat je tegen de afgelopen tijd zie je ook steeds meer vacatures weer voor zeg maar COVID-gerelateerde, weet ik veel, testfaciliteiten of dat soort dingen. Of programma managers bij de GGD, dat soort.
Ja, maar dat is natuurlijk ook omdat. Want ik zag ook zo'n begroting van de GGD voorbij komen. En dat werd aangehaald op Twitter als een soort van bewijs dat er weer een nieuwe corona-uitbraak komt. Wat ik eerlijk gezegd denk, is dat het. Dat heb je bij heel veel, dat heb je ook bij de overheid. Dat weet je ook, dat als er eenmaal budget is, dan moet je het opmaken. Mm-hmm. Anders krijg je het niet meer.
Mm-hmm.
Dus dit is een soort monster wat gecreëerd is. Wat dat moet gevoed blijven worden, anders sterft het.
Mm-hmm.
En niemand bij de overheid gaat verantwoordelijkheid nemen om daar de stekker uit te trekken. Want mm-hmm. ja, er zal maar eens een nieuwe uitbraak komen. Dus dat argument is al genoeg om gewoon de GGD, er in Nederland 3,5 miljard, volgens mij 3,7 miljard doorheen te laten jagen voor dit soort bullshit. Gewoon omdat niemand de verantwoordelijkheid durft te zeggen. Om te zeggen, luister, vanaf nu is het gewoon klaar met het coronagezeik.
Ja.
En er gaat geen euro meer naartoe. Nee, er gaat gewoon nog 3,7 miljard gaat erop aan, aan gehannes met banen die niet gedaan hoeven worden. Maar dat maakt allemaal niet uit. Weet je. Ik bedoel, er werken genoeg mensen bij de overheid die niks doen.
Ja, dit is wel een mooi voorbeeld. Ik denk dat dit inderdaad is wat ik ook vaak met mensen bespreken als ze zoeken naar, zeg maar, dat het een heel soort van wijdverbreid complot is. Ik zeg van, dit is cultuur.
Ja.
Zeg maar, het zit in de cultuur van de overheid hier om geld wat je niet hebt uitgegeven alsnog proberen uit te geven. En zo hou je, zeg maar, zaken in stand. En ja, bijna elke ambtenaar doet het volgens mij dat ze steeds meer geld willen uitgeven om inderdaad hun projectje, budgetje, zeg maar, niet verloren te zien gaan. En dat, nou, goed punt. Dat zou heel goed kunnen dat dat nu de reden is dat je
ik denk dat dat het is.
Maar waarom dan nu, zeg maar? Want ik bedoel, dat potje was er een half jaar geleden ook.
Nee, er is een of andere, volgens mij is de begroting gepubliceerd of zoiets van het van de GGD.
Ja, die is onlangs weer vastgesteld.
Zoiets. Ja. En dan is dat gewoon, en dan komt dat weer voor langs.
Ja, interessant.
Ik denk
dat
het is.
Goed punt.
Goed, ik denk dat we daarmee bij het einde zijn gekomen van deze 111e legendarische 111 aflevering van Vivo Valentine. Als je een beetje in de numerologie bent, dan begrijp je hoe belangrijk deze aflevering is. En zo niet, dan heb je hopelijk toch genoten. Wij gaan natuurlijk zoals elke week door op vivovalentine.com voor al onze tribe members, voor al de bazige bazen die deze show supporten. We hebben dat ook heel hard nodig. En we vinden het ook super cool dat jullie dat doen. Dus nogmaals, ga naar vivovalentine.com. Mocht je geen tribe member kunnen worden om een of andere reden, dan staat er op vivovalentine.com ook nog een aflevering van onze extra die met Bitcoin Lightning gekocht kan worden. Dan doe je bijdrage met Bitcoin Lightning. Goed, wat jij wil dus. We gaan zo meteen doorpraten, onder andere over Twitter als media platform. Wij hopen zo meteen naast wat was het? Tucker Carlson, Jeff Walsh, toch heet hij zo?
Matt Walsh
te staan, die allemaal al begonnen zijn met dagelijkse of regelmatige content te maken op Twitter. Wij willen dat ook gaan doen. Daar gaan we volgende maand mee beginnen. En ja, vooralsnog bedankt voor het kijken. Vergeet niet te liken en te subscriben hier op YouTube als je daar nog luistert. En anders in de podcast wordt ook altijd gewaardeerd. En we zien je zo meteen op vivovalentine.com.